Goedemiddag gemeente, we willen nu overgaan tot het opdragen van Micha Methorst. En ik zou zijn ouders willen verzoeken om hier vooraan even plaats te willen nemen. Voordat wij tot het opdragen overgaan van de kleine Micha, willen wij een gedeelte uit Gods woord lezen uit Markus 10. Markus 10 vanaf vers 13. Het gedeelte over de Heer Jezus die de kinderen zegent. Markus 10 vanaf vers 13. Ik lees je vooruit herzien de Statenvertaling. En ze brachten kinderen bij hem, dat is bij de Heer Jezus, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degenen die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hen zeer kwalijk. En hij zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Broeder en zuster Methorst, ik wil u een vraag gaan stellen en voor ik dat ga doen, wil ik nog een gedeelte met u doornemen. Gods woord roept ons op onze kinderen de woorden van de Heere God in te prenten. In Deuteronomium 6, vanaf vers 6, lezen wij, deze woorden die ik u heden gebied, moeten als eerste in uw hart zijn. En als tweede, u moet het uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit, en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, u wordt gevraagd het woord van God te lezen en het voor te leven. Ook worden we opgeroepen om hen bekend te maken met Gods roemrijke daden en wonderen. Psalm 78 zegt, want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël, en die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat, en dat is het ultieme doel, zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En als derde krijgen wij de opdracht en de verantwoordelijkheid om onze kinderen op te voeden in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Efeze 6 vers 4 zegt, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is juist. Eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. En, vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. De vaders hebben hier dus als eerste de verantwoordelijkheid om hun kinderen daarin op te voeden. Dirk Jan en Willy Methorst, broeder en zuster in onze Heer Jezus Christus, zou jullie willen opstaan van uw zitplaatsen en voor het aangezicht van God in het midden van de gemeente willen bevestigen dat het jullie vaste voornemen is om ook Micha zo in overeenstemming met het woord van de Heere op te voeden. Wat is daarop jullie antwoord, broeder Methorst?
Ja.
Zuster Methorst?
Ja.
Dank u wel. Laten we dan Micha nu opdragen aan de Heere. Mag ik jullie verzoeken naar voren te komen? Mag ik even? Dat is een klein hummeltje. We hopen zelf binnenkort ons vierde kleinkind te krijgen. Dus wat dat betreft is het wel een feest van herkenning, denk ik. Laten we de Heere bidden. Vader in de hemel, almachtige God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Vader van de Heer Jezus Christus. En door het geloof ook Vader van ons, als we u persoonlijk kennen. Heer, wij komen tot u. En u heeft bij monden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gezegd, laat uw kinderen bij mij komen, hinder hen niet, want voor hen is het Koninkrijk van God. En daarom willen we, Vader, indachtig die woorden tot u komen met Micha en hem bij u brengen. Hem opdragen aan u. En u vragen, Heer, of u zijn leven in uw hand wil nemen. Of u hem wilt zegenen. Of u hem wilt doen laten opgroeien, Heer, in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat er op zeker moment ook in zijn leven een moment mag komen dat hij de Heer Jezus Christus als zijn persoonlijke heiland en Heer mag aanvaarden. Opdat hij tot een zegen mag zijn ook voor zijn omgeving. Vader, en als we dat zo ook bidden, dan beseffen we, Vader, dat aan uw zegen alles gelegen is. En daarom willen we ook voorbeden doen voor zijn ouders. Voor Dirk-Jan en voor Willy. Vader, wil u bidden, wilt u hen geven wat ze nodig hebben. Nu zij de verantwoordelijkheid en de zorg van Micha op zich hebben genomen. Heren, wil u bidden dat u hen zo wilt leiden dat ze Micha ook een christelijke opvoeding willen geven. Dat ze in woord en daad willen uitdragen, Vader, wat u hen hebt gegeven. Dat ze beelddragers van de Heer Jezus Christus mogen zijn in hun levenswandel. Opdat het opgemerkt mag worden. En dat bidden we ook voor hen als ouders van Jefta. Heren, wilt u hen daarin zegenen? Dat het kinderen mogen zijn, heren, die inderdaad op het moment van hun leven mogen ervaren dat de Heer Jezus Christus ook voor hen is gestorven aan het kruis van Golgotha. Vader, en over de hoofden van deze ouders heen, Vader, willen we ook bidden voor hen die in ons midden zijn, die u nog niet persoonlijk kennen. We hebben net gelezen, Vader, we worden opgeroepen om als de kinderen te zijn. Kleine, nederige, afhankelijke mensen die het nodig hebben dat er een verlosser en Heer over hun leven zal zijn. Die hen zal leiden, opdat zij tot hun bestemming mogen komen. Heer, daarom willen we bidden, komt u vanmiddag ook zo tot uw doel met hen. Opdat zij ook mogen ervaren dat het Koninkrijk van God, de heerschappij van de Heere God over hun leven, ook voor hen waarheid zal mogen worden. Heren, wij dragen zo Micha aan u op. We dragen zijn ouders aan u op en Jefta. Maar ook zo, heren, uw gemeente. En allen die daar nog deel van gaan uitmaken. We bidden het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Alsjeblieft. Hij is keurig gehouden, hè? Goed zo. Oscar, mag ik jou het woord geven?
Een hele goede middag. Het is fijn hier te zijn. En ik merk dat u een echte gemeente aan het worden bent.
Is het goed zo?
Ja. Met volgende week een doopdienst en vanmiddag het opdragen van een kindje in jullie midden. We gaan samen lezen Jesaja 61, zoals is gezegd. En het is ook fijn dat Rosaline ook Lucas 4 heeft gelezen voor een gedeelte, waarin de Heer Jezus dat gedeelte uit Jesaja 61 ook op zichzelf heeft toegepast. En dat leert ons natuurlijk dat het gaat over de verlossing die Christus ook heeft gebracht en ook brengt in deze wereld. Jesaja 61 vanaf vers 1, ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. De geest van de Heere Heer is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. En in vers 4 gaat het dan over dat zij de verwoeste plaatsen van wel eer zullen herbouwen en de woeste plaatsen van vroeger weer zullen oprichten. De verwoeste steden zullen vernieuwen. En dat leert ons dat dit Bijbelgedeelte in eerste instantie natuurlijk ook gaat over de wederopbouw van Jeruzalem, de wederopbouw van Juda na de ballingschap. Jesaja die leefde behoorlijk lang voor de Babylonische ballingschap, maar hij profiteerde wel voor het Zuidelijke Rijk. En hij heeft geprofiteerd dat het Zuidelijke Rijk ook zou vallen. En als hier dan gesproken wordt over de gebrokenen van hart en degene die gevangen zitten en degene die gebonden zaten, dan gaat het natuurlijk in de eerste plaats over Israël die in de ballingschap gevangen heeft gezeten, waardoor zij ook gebroken van hart zijn geworden en waardoor er heel veel verdriet ook is gekomen in de geschiedenis van Israël. Je moet zien, de ballingschap, de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus is de grootste tragedie van Israël in het Oude Testament. Na Christus hebben we natuurlijk 70 na Christus gehad, opnieuw de verwoesting van Jeruzalem. En ik denk in de recente geschiedenis hebben we de Holocaust gehad, als misschien wel het meest tragische wat er met Israël is gebeurd in deze wereld. De grootste genocide aller tijden. Maar in de tijd van het Oude Testament was het de ballingschap. En wat er in 586 voor Christus is gebeurd. Velen zijn vermoord. Mannen, vrouwen, kinderen. En het volk heeft zijn vrijheid verloren. Maar Jesaja mocht net als Jeremia. Jeremia heeft ook de verwoesting van Jeruzalem geprofeteerd. Maar hij heeft ook hele gloedvolle profetieën doorgegeven over het herstel dat zou gaan komen. Ik moet ook denken aan die psalm die zegt: het geween duurt voor een nacht, maar verheuging komt in de morgen. Zoals we trouwens ook hebben gezongen in die psalm die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dus het huilen kan een tijd duren, maar er komt ook verheuging. Verheuging komt in de morgen. En dat God ook voor Israël toen, de ballingschap heeft 70 jaar geduurd, dat had de Heer ook van tevoren gezegd. Maar daarna mocht er weer een tijd aanbreken dat er weer bruiloften zouden zijn in het land. Dat er weer een economie op gang zou komen. Dat ze weer als vrije mensen in het land zouden mogen leven. Dat de tempel herbouwd zou worden. Dat de aanbidding van God weer hersteld zou worden. En de Heer zou geven sieraad in plaats van as. De Heer zou geven een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En daar willen we vanmiddag over nadenken. Lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En de Heer zou in hun verdriet, zou hij hun troosten. En dit gaat natuurlijk ook, zoals gezegd, over de Heer Jezus Christus. En ik zal straks ook proberen om deze verzen toe te passen op ons leven hier en nu. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we eerst ook beseffen in welke historische context deze profetie is uitgesproken. Maar wat ik wil doen met u is het volgende. Ik wil eerst met u nadenken over hoe mensen vandaag de dag in een soort ballingschap zitten. Waardoor mensen vandaag de dag een gebroken hart hebben. Wat Roseline heeft gedaan met de kinderen, dat sluit heel mooi aan bij dit tekstgedeelte. Dat mensen zitten met gebroken dromen. Dat mensen eigenlijk ten diepste heel treurend zijn. En dat mensen ook gevangen zitten. Dat mensen gebonden zijn. Dat mensen gebroken van hart zijn. En ik wil, om dat te duiden, wil ik met u ook nadenken over wat er eigenlijk aan de hand is in de westerse cultuur. En ik ga nu een paar dingen zeggen die niet direct uit de schrift komen. Maar dat is een beetje beschouwend ten aanzien van de tijd waarin wij leven. De cultuur waar wij in terecht zijn gekomen, waar wij ook als christenen, het zij reformatorisch, het zij baptistisch of evangelisch, waar wij ook in leven. En er is iemand die heeft gezegd, en ik herken dat en ik denk dat u dat ook herkent. Er is natuurlijk ongelooflijk veel veranderd in de westerse wereld. En dan denk ik even vooral aan de afgelopen decennia vanaf de jaren 60. De jaren 60 is natuurlijk een tijd geweest van enorme revolutie, de seksuele revolutie, waarin heel veel heilige huisjes omver zijn geworpen, waarin heel veel taboes zijn doorbroken. Dat heeft ons land veranderd, maar dat kwam natuurlijk uit Amerika, waar dat ook allemaal in die tijd plaatsvond. En wat is er eigenlijk sindsdien gebeurd? En dan zouden we het als volgt kunnen typeren. En dat is dat het dieperliggende probleem van de samenleving waarin we nu zijn terechtgekomen is dit. Dat mensen leven zonder een objectief moreel kompas. Vroeger was het zo dat vanwege het bezig zijn met de Bijbel, en als we even nadenken, ik heb het nu even vooral over Nederland, wat bij uitstek ook een land is dat natuurlijk uit de reformatie is geboren. Bent u zich daarvan bewust? Er is bijna geen land in de wereld dat zo zijn ontstaansgeschiedenis, dat parallel is gelopen met de reformatie. Willem van Oranje, we hebben gevochten tegen Spanje, dat katholiek bleef. Willem van Oranje werd protestant en in het protestantisme zijn we gaan terug naar de Bijbel. Dus Nederland als land, de basis die toen is gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden nu, die basis ligt heel sterk in het terug naar de Bijbel. Nederland is een zeer calvinistisch land van oorsprong. En dan heb je een moreel kompas. Als een volk bezig is met de Bijbel, als een volk zich richt op God en zegt: Heere God, wat zegt u tot ons? Wat is de waarheid? Heere God, wat is uw wil voor ons leven? Dan heb je een kompas aan de hand waarvan je door het leven kan gaan. Maar ook voor aanstaande leiders en ook een deugdelijk politiek systeem. Dat allemaal zorgt ervoor dat er een stelsel van geloof en waarden en normen is, waar dan een grote meerderheid van de samenleving mee instemt. Dan heb je ook samenhang in de samenleving. Maar dat is nu niet meer zo. Dus dat morele kompas, wat ons met elkaar richting geeft, dat ontbreekt. Te midden van alle overvloed aan technologische ontwikkeling en vooruitgang heeft wat waar en wat rechtvaardig is geen grip meer op de samenleving. Als je de vraag wil stellen, hoe zit het met de filosofie van deze tijd? We noemen dat ook wel het postmodernisme. Kijk, in het modernisme, die tijd zijn we dus inmiddels voorbij, maar in het modernisme was nog wel de vraag: wat is waar? In het modernisme wordt er gezocht naar hoe kunnen we de waarheid ontdekken, ook in de natuurwetenschappen. En dat wat bewezen kan worden met onze wetenschap, dat wat we door studie te doen kunnen bewijzen, dat is waar. Dus in het modernisme is er nog waarheid, maar inmiddels zijn we een stapje verder in de tijd waarin we nu leven. Dat noemen we het postmodernisme, het modernisme voorbij. Is er geen absolute waarheid meer? Veel mensen geloven niet dat er echte waarheid is. Dus ook op het gebied van normen en waarden is niet zozeer de vraag: wat is rechtvaardig? Wat is overeenkomstig de waarheid? Want mensen zeggen: die waarheid is er helemaal niet. En daarom heeft ook die vraag en het je laten leiden door de waarheid, dus wat recht en wat rechtvaardig is, heeft geen grip meer op de samenleving. En het gevolg daarvan is dat de samenleving uiteenvalt. En dat is wat er op dit moment gigantisch aan het gebeuren is. En het gevolg daarvan is dat mensen ongelooflijk op zichzelf gericht raken. Er is een hele sterke stroom, onderstroom van nieuw heidendom in de westerse wereld, waarin het hoogste doel voor de mens wordt om het voor jezelf aangenaam te maken, ongeacht wat dat voor gevolgen heeft voor de samenleving. Dus even dit samenvattend. U leeft ook in deze wereld. U zegt misschien: wat heeft dat te maken met ons geloof? Wat heeft dat te maken met gemeente zijn? Of met de reformatorische baptistengemeente zijn? Maar u leeft in deze wereld. Als u met mensen om u heen praat, en als we gewoon luisteren naar mensen die in deze cultuur zich bevinden, dan zijn er heel veel die zeggen: weet je waar het om gaat, is dat je gewoon een fijn leven hebt. Het hoogste doel is dat je gewoon plezier hebt in het leven. Dat je eruit haalt wat eruit te halen is voor jezelf. Als je maar geniet. Zoals Veronica ook het woordje lekker altijd gebruikt in de slogans om zich te presenteren. Als het maar lekker voelt, als het maar een goed gevoel geeft. Dus niet de vraag: is het overeenkomstig de waarheid om dit te denken? Is het overeenkomstig de waarheid om zo te leven? Is dit rechtvaardig om zo te handelen? Die vraag die is naar de achtergrond verdreven En de grootste vraag is geworden, geeft dit jou een goed gevoel? En past het bij jou? En daarom zeggen heel veel mensen ook, als jij dat denkt, dan moet jij dat denken. Als jij dat vindt, dan moet jij dat vinden. Als dat bij jou past, dan moet je dat doen. Wie ben ik om iets te zeggen over jouw gedrag? Ook al is het zo immoreel als wat. Ook al ga je helemaal de mist in ten aanzien van wat eerlijk en rechtvaardig is. Maar als jij dat denkt dat dat goed is, nou, dat is helemaal bij jou. Dus, op die manier zien we dat de mens ongelooflijk op zichzelf gericht raakt. En dat dus ook woorden zoals zelfstandigheid en onafhankelijkheid heel hoog in het vaandel staan. Als je maar zelfstandig bent. Als je maar niet van andere mensen afhankelijk bent. Laat staan van God afhankelijk bent. Als je maar je eigen wetten bepaalt, autonomie en authenticiteit. Maar het gevolg daarvan is dit. Dat als iedereen zijn eigen waarde moet gaan bepalen. Als iedereen zelf erachter moet komen. Hoe moet ik eigenlijk over het leven denken? Het maakt mensen buitengewoon onzeker. Als ook kinderen worden opgevoed met een houding van, nou weet je, lieve jongen, lieve dochter, ik wil jou niks meegeven ten aanzien van wereldbeeld en ten aanzien van normen en waarden. Je moet het helemaal zelf ontdekken. Je moet zelf erachter komen wat jij gelooft, welke godsdienst jij wil volgen, welke normen jij wil hanteren. Ja, dan worden kinderen ten diepste heel erg onzeker. En mensen raken dan ook het contact met de wereld om zich heen kwijt. En ook het contact met de mens om zich heen. De mens wordt heel erg individualistisch. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. Maar dit is het gevolg van een bepaalde manier van denken. Onze samenleving, de westerse samenleving, is heel erg individualistisch geworden. Ieder voor zich. Ieder bepaalt het zelf. Maar het gevolg is wel dat het sociale kapitaal enorm afneemt. En dingen die te maken hebben met het verbonden zijn aan anderen. Dus dingen die te maken hebben met het samen optrekken. Een gezamenlijk moreel kompas. Een gezamenlijke uitkijk op het leven. Samen een weg gaan waardoor je je verbonden weet met anderen. Dat verdwijnt bij heel veel mensen. Mensen zijn minder toegewijd aan de samenleving, mensen willen zich niet binden en onafhankelijkheid is het streven van een ieder geworden. Nou, nog even daarop voortbeurtdierend en dan gaan we zo meteen weer terug naar onze Bijbeltekst. Ik heb het over de ballingschap waar mensen vandaag de dag in terecht zijn gekomen. Luister u naar deze woorden, ik lees even voor uit een toespraak die ik elders heb gehouden. Daarom hebben therapeuten het ook zo druk. Ze proberen mensen te helpen weer betekenis aan hun leven te kunnen geven en weer een gevoel van verbondenheid met het leven te vinden. Want mensen voelen zich niet meer verbonden met anderen en met het leven vanwege de enorme individualisering. Maar de meeste therapeuten leggen toch weer de nadruk op het individu. Ze stimuleren de cliënt om zichzelf nog meer te ontplooien, om zichzelf nog meer te verwezenlijken, om nog meer autonoom en onafhankelijk te worden. Terwijl de problemen daarmee begonnen zijn, worden toch hele volksstammen door hulpverleners toch nog meer in die richting geduwd. De meeste hulpverleners stimuleren hun cliënten niet in de richting van het onderwerpen van het zelf aan morele wetten en verplichtingen, en het zichzelf geven in dienstbaarheid en zelfopoffering aan anderen. En het zich toewijden aan anderen en aan de gemeenschap. Hoort u wat hier staat? Het probleem is dat door deze manier van denken, dat mensen voortdurend bezig zijn met, hoe kan ik gelukkig worden? Hoe kan ik mij fijn voelen? Hoe kan ik mijzelf accepteren? En hoe kan ik uit het leven halen wat er uit te halen is? En die enorme focus op zelf wordt in veel vormen van hulpverlening eigenlijk alleen nog maar onderstreept en aangemoedigd. Terwijl het probleem juist is dat mensen zo volledig op zichzelf gericht zijn. En dat komt omdat het zicht op God En ook het nadenken over zijn woord en hoe zijn woord ook een moreel kompas is voor ons leven, dat dat uit het oog is verloren. En juist de oproep om je toe te wijden aan anderen, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de oproep van de Bijbel om de Heere God lief te hebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met al je kracht, om jezelf aan hem weg te geven en om jezelf te zien als dienstknecht van de Heere God. Dat wat je doet, dat je dat doet voor hem, uit liefde voor hem, omdat hij jou eerst heeft lief gehad. En dat je in het verlengde daarvan, dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat dat ten diepste de oplossing is, ook voor de problemen waar mensen mee naar hulpverleners gaan. En begrijp me goed, ik wil niet de hulpverlening op zich in een kwaad daglicht zetten. Ik geloof dat ook psychologie en ook hulpverlening zijn waarde heeft. Dat mensen enorm geholpen kunnen worden ook in bepaalde vormen van therapie. Maar je moet wel nadenken over wat is het wereldbeeld van de hulpverlener. Wat is de heersende filosofie van degene die hulp probeert te verlenen. En in hoeverre spreekt de tijdgeest daarin mee met zijn nadruk op het zelf en het individu. Want de nieuwe godsdienst is werken aan jezelf. De nieuwe godsdienst is als je jezelf maar ontplooit. En in die zin is psychologie ook een soort religie geworden. En daar moet je voor oppassen. En dan geloof ik dat dit de reden is dat mensen zo ongelooflijk eenzaam zijn geworden. En samenvattend, als je ook nadenkt even heel concreet over de Amerikaanse samenleving. Dat vroeger was Amerika wat je zou kunnen noemen een cultuur waarin heel duidelijk wat ik noemde dat morele kompas. Die richting die Gods woord geeft. Waardoor een gezamenlijke stelsel van geloof was en van normen en waarden. Dat was wat de Amerikaanse samenleving heeft grootgemaakt. Degenen die Amerika hebben opgebouwd, dat waren de Pilgrim Fathers, ze waren Puritijnen, ze waren mannen van het woord. De leiders van Amerika vroeger. Dat waren mannen van karakter. Die Gods woord centraal stelden. Maar nu is Amerika veranderd in een commerciële amusementscultuur. En daardoor wordt ook het wij-gevoel van de gemeenschap vervangen door het eenzame ik. En nou even ter illustratie, want we proberen na te denken over de nood van mensen in deze tijd. Kijk, als mensen God loslaten, moet er altijd wat anders voor in de plaats komen. En het gevolg van het loslaten van God is dat mensen keihard gaan streven naar materiële welvaart en naar persoonlijk genot. En bijvoorbeeld ook liefde, romantiek en seksualiteit komt in de plaats van God. De mens is op zoek naar verlossing. De mens is op zoek naar geluk, naar datgene wat echte vrede kan geven in het hart. Mensen zijn op drift. Mensen zijn op zoek. Maar als een samenleving God loslaat. En wat er is gebeurd met Amerika en wat ook met Nederland in het algemeen is gebeurd. Ook al zijn er nog heel veel mensen die natuurlijk op zondag in de kerk zitten. Als we even nadenken over de Nederlandse samenleving in het algemeen. Er moet altijd wat voor in de plaats komen. En voor velen is dat ook het vinden van een levenspartner, romantiek, het vinden van een vrouw of een man die jou gelukkig kan maken. En ook heel veel mensen die denken dat ze het kunnen vinden in de beleving van seksualiteit. En daarom de enorme toename van de immoraliteit en van de erotiek in de media en in de samenleving. Maar het leidt alleen maar tot gebroken harten. Het leidt tot datgene wat we in Jesaja 61 hebben gelezen, dat mensen gebonden raken, zo gebonden raken als wat, dat mensen in de gevangenis terechtkomen, dat mensen treurend worden en dat ze gebroken van hart worden. En is het niet hartverscheurend dat we soms ook lezen, hè, soms lees je in de media dat weer iemand uit het leven is gestapt. Iemand die heel succesvol is geworden. Het zijn soms mensen die bekende Nederlanders zijn geworden. Die ontzettend veel geld hebben verdiend. Die heel populair zijn geworden. Die alles hebben waarvan heel veel mensen denken dat maakt mij gelukkig. En die dan toch notabene uit het leven stappen. Die een einde aan hun leven maken. Die diep depressief worden. Ik denk dat het te maken heeft met datgene wat ik heb proberen te schetsen. Dat er zo'n nadruk ligt op ik, mij en mezelf. Dat er zo'n nadruk ligt op het voor jezelf zo aangenaam mogelijk maken. Maar Jezus zegt, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. En zo denk ik dat we dit gedeelte ook kunnen zien. Een levenspartner is niet zaligmakend. Afgelopen vrijdag heb ik een huwelijksinzegeling mogen leiden. En het is zo mooi als een man en een vrouw aan elkaar worden gegeven door de Heere God. En als ze met elkaar het verbond van het huwelijk sluiten. Maar het is nog veel mooier als die man en die vrouw op hun trouwdag de ogen omhoog richten naar de Heere God. En zeggen ten diepste, Heere, bent u degene die ons echt gelukkig maakt. En wij verwachten het van u en wij kunnen niet zonder uw zegen en wij willen niet zonder uw zegen. En op een trouwdag is er een lofgewaad. Op een trouwdag is er een sieraad. Op een trouwdag is er vreugdeolie. In de tijd van de Bijbel, als mensen trouwden bij feesten, dan gebruikten ze olijfolie als een teken van uitbundige vreugde. En zo bepaalt de tekst ons erbij dat wij als de bruid van de Heer Jezus Christus, dat wij ons aan Hem mogen toewijden. En dat wij met de droefenis die we hebben, met het gebroken hart waarmee we hier vanmiddag wellicht zitten, met de gebondenheden die we misschien hebben vanwege de cultuur waarin we terecht zijn gekomen en de schade die we daardoor hebben opgelopen, dat wij als de bruid van de Heer Jezus Christus, dat we ons mogen kleden in een lofgewaad. Want Hij zelf is de heiland van deze wereld. We hebben gelezen in Lucas hoofdstuk 4 dat de Heer Jezus, toen Hij in de synagoge was, zoals Hij gewoon was om naar de synagoge te gaan, dat Hij deze verzen die we ook met elkaar net hebben gelezen, dat Hij deze verzen tot en met het begin van vers 2 las. En dat Hij ging zitten en dat de ogen in de synagoge van een ieder op Hem waren gevestigd. En dat Hij tegen hen zei, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En daarom mogen we weten dat Hij was gezalfd met de Geest. Hij bracht een blijde boodschap aan zachtmoedigen. Hij kwam om de gebrokenen van hart te verbinden. Hij kwam om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En een tekst die hier ook mee verband heeft is dat op een gegeven moment Johannes de Doper in de gevangenis zit en dat hij hoorde over de werken van Christus en dat hij twee van zijn discipelen stuurde en dat hij via die discipelen aan de Heer Jezus vroeg, Heere, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En toen antwoordde Jezus en hij zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. En dan spreekt hij woorden die ook weer in het verlengde liggen van Johannes van Jesaja 61. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En ik denk dat het daarop aankomt dat we in de Bijbel we lezen over de Heer Jezus Christus, hoe Hij naar deze wereld is gekomen. Hij was een weldoener. Hij heeft precies gedaan wat er in Jesaja 61 staat. Hij heeft blinden de ogen geopend. Hij heeft doven laten horen. Hij heeft kreupelen doen lopen. Hij heeft melaatsen gereinigd. Hij is gekomen om de verbrokenen van hart te verbinden. Jesaja 61 gaat niet alleen over Israël in de ballingschap en hoe de Heer daarna herstel zou geven. Maar het gaat ook over de ballingschap waar mensen in terechtkomen vanwege de zonde. En alle ellende die daaruit voortkomt. Maar dat de Heer Jezus Christus is gekomen. En dat Hij is gekomen om mensen te genezen. En Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En Hij doet dat ook vandaag de dag. En zo mag ik u vanmiddag... Ik hoop dat u de lijn van deze boodschap verstaat. Maar we zitten hier vanmiddag allemaal in een bepaalde conditie. En het zou kunnen dat ook wij, dat we als het ware vervreemd zijn geraakt, dat we het gevoel van verbondenheid met deze wereld, met onze medemens, met God en met onszelf, dat we dat kwijt zijn geraakt. Het zou kunnen dat we in een toestand zijn gekomen waarin we er eigenlijk helemaal niet goed aan toe zijn. En mensen gaan dan op zoek. Maar het antwoord is niet dat je zelf nog weer beter wordt. Het antwoord is niet dat je jezelf nog weer meer ontplooit. Het ultieme antwoord is niet dat je leert om assertief te zijn. Of voor jezelf op te komen. Alhoewel dat ook een plek heeft. Maar het is niet goed als je gestimuleerd wordt in de nood die je hebt om nog harder te werken om het voor jezelf aangenaam te maken in dit leven. Maar het antwoord is om te komen tot de Heiland van deze wereld. Hij is de enige die gebrokenen van hart echt verbindt. Hij is de enige die echt een verandering brengt, zoals Rosalien de kinderen heeft proberen duidelijk te maken. Dat er echt een verandering van binnen komt, omdat je jezelf gewoon weggeeft. Omdat je je weggeeft aan degene die zegt, kom tot mij en ik zal je rust geven. En dat is het grote verschil tussen de oplossingen die de wereld biedt en de oplossingen die veel vormen van hulpverlening bieden en wat het woord van God zegt. Dat je terugkeert tot het morele kompas dat het woord van God voor ons is. Dat je komt tot geloof. En dat is ook de oplossing voor onze samenleving. Nederland zal steeds meer verbrokkelen zolang het Nederlandse volk God de rug blijft toekeren. De onsamenhangendheid van de Nederlandse samenleving zal steeds groter worden. Er zal steeds meer individualisering zijn en eenzaamheid. En het enige antwoord is om terug te keren tot de God van de Bijbel en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan zul je merken dat Hij nog steeds dezelfde is. We hebben ook gelezen dat de Heer Jezus is gestopt bij het citeren van vers 2. En dat in Jesaja 61 ook staat, daarna, dat de dag van de wraak van onze God zal komen. En dat leert ons dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is om Heiland van de wereld te zijn, maar dat Hij ook zal komen om te oordelen. Hij kwam in nederigheid, maar Hij komt in heerlijkheid. En de Bijbel zegt dat Hij in eerste instantie is gekomen om verwond te raken om onze zonde, dat Hij is gekomen om onze dood te sterven, om onze zonde aan het kruis te dragen. En daarin blijkt zijn liefde. Maar Hij is ook degene die zal komen om deze wereld te oordelen en om zijn dorstvloer te zuiveren. En de Bijbel zegt ook dat God een dag heeft bepaald waarop Hij deze wereld zal oordelen en dat Hij dat zal doen door zijn Zoon Jezus Christus. Dus die dag van wraak die zal ook komen. En dan zal de Heere God afrekenen met alle rebellie en alle opstandigheid van mensen en alle zonde van mensen. Hij zal zijn dorstvloer zuiveren. Deze wereld is zijn dorstvloer. En dan zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Dus de oproep om tot Jezus te komen heeft niet alleen te maken met de vraag van hoe kan ik verlost worden van mijn gevoel van vervreemding. Hoe kan ik verlost worden van mijn gevoel van eenzaamheid. Maar het heeft ook te maken met de vraag, hoe kan ik verlost worden van mijn zonden die mij schuldig doen staan ten opzichte van God. En hoe kan ik verlost worden van het oordeel dat gaat komen. En ook daarin is de Heer Jezus Christus degene die ons daarvan verlost. En zo mogen wij vanmiddag ons verblijden in de Heer. En hij geeft een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En zo mogen we zien op de Heer Jezus Christus, die zegt dat als we in hem geloven, dat we niet verloren zullen gaan. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. En ieder die op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, we willen u danken dat de geest op u was en dat u toen bent rondgegaan als verlosser en redder en zaligmaker. Heer, we willen u zo danken dat u ook vandaag dezelfde bent. U kent de nood van deze tijd. We zijn bewogen, Heer, met mensen die u niet kennen. We zijn ook bewogen met de enorme nood in de Nederlandse samenleving. En we willen u bidden dat u ons door uw woord en door uw geest voortdurend helder zicht wilt geven, Heere, op u. Dank u wel dat u ons ook vanmiddag een lofgewaad geeft. En dat de rouw die er wellicht is en de verbrokenheid van hart, dat u vanmiddag verbindt. En dat we ons in u mogen verblijden. Dat u een wonderlijke vreugde in ons hart geeft. Dat zoals er voor Israël na de ballingschap een tijd van nieuw leven kwam, dat u ook vandaag de dag aan een ieder die tot u komt in geloof nieuw leven geeft. Heer, zo bidden we u dat er een terugkeer naar u mag zijn. Ook in ons land. We bidden u, Heer, dat velen uw roepstem zullen verstaan. Dat het tij van individualisering en dat mensen steeds meer alleen maar aan zichzelf denken, dat het mag keren. Heer, geef dat wij daarin ook de weg zullen gaan die u wijst. In toewijding aan u en toewijding aan elkaar. Dat u zo deze gemeente ook zegenen als een gemeenschap van broeders en zusters die geloven in u, in uw woord, in het morele kompas dat u heeft gegeven in het evangelie. Die geloven in Jezus Christus en zeggen, wij willen hem navolgen. En van daaruit willen we toegewijd zijn ook aan elkaar. Hier wilt u zo ook grote rijkdom geven, ook in deze gemeente. En het laten zijn als een licht in de duisternis, als een voorbeeld voor velen. Dank u wel, Heer, dat we zo uw naam mogen aanroepen en dat u er bent voor ieder van ons in onze nood. We prijzen uw heilige naam, Heer. Dank u wel, Heer, dat wij een planting van u mogen zijn om u te verheerlijken. Dat we mensen mogen worden, mensen mogen zijn die, Heer, voor u leven en niet meer voor zichzelf. En dat daarin ook voor ons de diepste genezing ligt. Daar willen we u zo voor danken, Heer. In Jezus' naam. Amen.